Stel voor dat we deze reformatieherdenking beginnen met het zingen van Psalm 68, vers 10 en vers 17. Vers 10, geloof zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag. En vers 17, hoe groot, hoe vreselijk zijt gij alom uit uw verheven heiligdom. Ik mag u voorgaan in gebed. Groot en heerlijke God, zo mogen wij in deze bijeenkomst tot u komen, u naderen om uw zegen, over uw nabijheid bij datgene wat wij willen overdenken. 500 jaar geleden in werking gezet dat Luther gepakt is door het woord en dat zo weer de reformatie in werking is gezet en gegaan. Heren, en dan zijn we hier bijeen om daar diverse aspecten over te horen. Over die God uit de hemel die alles regeert en doet. Wat een groot verschil als wij horen van kinderen en ouderen die met dat Halloween bezig zijn. Maar heren, u bent de God die aarde en zee geschapen heeft. En als wij dan hier zo bijeen zijn en over verschillende aspecten zullen nadenken, dan vragen wij van u, wil u indachtig maken degene die dit hebben overdacht, dat zij de dingen zullen doen zoals het u de Heilige Geest ingegeven wordt en betaamt. En geef gij ons zo een luisterend oor en een geopend hart, opdat wij daarin u dankbaar zullen zijn, dat wij weer allemaal al zoveel jaren onder uw woord kunnen komen. Want als wij in de wereld om ons heen zien, dan zijn er vele landen waar u, de Heere Jezus, en uw volbrachte werk niet gebracht mag worden, waar dat allemaal ter discussie staat. O Heere, wat bent u groot en goed. En dan vragen wij van u, wees u zo met ons deze avond in het spreken, in het zingen en in het collecteren voor de Spaanse evangelische zending, die daar nog zoveel werk in verricht. Wees gij zo met ons. Wij vragen dit van u om Jezus wil. Amen. Allemaal hartelijk welkom op deze reformatieherdenking. In het bijzonder de heer Van Breugel, de diaconaal missionair werken binnen de Christengereformeerde Kerk bij het project Thuis in West. En ook dominee Schuurman, predikant van de PKN, de Kapelle aan de IJssel. En natuurlijk onze eigen dominee, dominee Van der Brink van de hersteld hervormde gemeente in de Laankerk te Rotterdam, Kranigse Veer, al hier. Allemaal hartelijk welkom. Wij willen eerst Gods woord openen vanavond en dan wel in de brief van Paulus aan de Romeinen. En in het derde hoofdstuk vanaf vers 21... Daar schrijft Paulus aan de christenen in Rome. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Door de verlossing die uit Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardige degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? De werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? Is hij ook niet de heidenen? Ja, ook de heidenen. Nadat hij een enig God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof, dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Tot zover deze schriftlezing. Wij staan heel even stil bij vers 22b tot en met vers 24. Want er is geen onderscheid en worden om niets gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Er is geen onderscheid. Met die woorden zet Paulus ons allemaal op onze plaats. Hij is zelf van Joodse komaf, besneden, behorende tot het volk dat de woorden van God zijn toevertrouwd en als zodanig rijk bevoorrecht. Dat vinden we in het derde hoofdstuk in vers 1 en 2. Maar de Romeinen zijn van oorsprong heidenen. Ziet hij daarom als Jood neer op de heidenen? De christelijke gemeente in Rome bestaat uit Joden en heidenen die in Jezus Christus geloven. Opnieuw, ziet hij dan neer op de heidenen? In geen enkel opzicht. Hij getuigt, zijn wij uitnemende? Beslist niet, want wij hebben alle beschuldigd, beiden, Joden en Grieken, dat zij onder de zonde zijn. Niemand is rechtvaardig, niemand is verstandig, niemand zoekt God. Allen zijn ze afgeweken, samen zijn ze nutteloos geworden. Ja, en niemand die goed doet, tot ook niet één toe. En daarom, er is geen onderscheid. Dat gold niet alleen toen, maar dat geldt ook vandaag. Want wij hebben allen gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Eerder had Paulus geschreven, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Wat is geloven? McShane bracht dat wonderschoon onder woorden. Hij schreef, ik boog me en geloofde. U, jij ook. En God sprak mij vrij. Dat alles om niet. Door de verlossing in Christus Jezus. Lof, zij het Lam, dat onze zonde op zich nam. Tot zover. Wij wensen de drie sprekers God zegen toe in het onderwijs naar de drie genoemde thema's, zoals het programma u heeft aangegeven. Maar wij willen daar vanavond meer over horen als we gezongen hebben Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. En geef het dan, broeder van Breugel, het woord.
Beste aanwezigen, broeders en zusters mag ik wel zeggen. Hebt u wel eens heimwee naar de Pinkstergemeente? Ik bedoel niet de Pinkstergemeente in 2017 zozeer, maar de Pinkstergemeente die in het jaar 33 ontstond. Waarover we lezen in Handelingen 2. Wat is het geweldig als we lezen hoe deze gemeente samenleefde. Hoe ze volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in de breking van het brood, in het gebed. Hoe ze goed deden aan elkaar en aan allen. En zoveel achting hadden bij de mensen om hen heen, dat er onmiddellijk op volgt dat de Heer het dagelijks toedeed tot de gemeente die zalig wordt. Dat is diaconaat. Woord en daad gingen op een geweldige manier hand in hand. En dat is zo gebleven de eerste eeuwen van het christendom. Er is een brief uit die tijd bewaard gebleven waarin Diognetus de christelijke gemeente beschrijft. En hij zegt dan, ze delen alles, behalve hun bed. Ze hebben lief, maar ze worden vervolgd. En juist dit weldoen door de christelijke gemeente dwong respect af. En de gemeente groeide en groeide. Het was door de vervolging heen. Als er een besmettelijke ziekte uitbrak, waren het de christenen die in de huizen gingen om de mensen te verplegen of om de doden te begraven. In die eerste eeuwen heeft het christendom gebloeid, mede door het diaconaat. En dan vraag ik nog een keer. Hebt u wel eens heimwee naar die tijd? Hoe is dat vandaag gesteld met ons als reformatorische gezinten? Hoe geven wij reformatorisch diaconaat vorm? En wil ik vanavond eigenlijk beginnen met een paar kritische vragen aan u, maar ook net zo goed aan mezelf. Zijn we binnen onze reformatorische gezinten misschien niet te veel naar binnen gekeerd? Zijn we niet vooral bezig met het goed doen aan de huisgenoten van het geloof? Dwingen wij met ons weldoen aan allen om ons heen, hier in Kralingse Veerkapel aan de IJssel Rotterdam, dwingen wij respect af van de mensen die ons bezig zien door onze daden? Is het misschien de verdeeldheid in de kerken die ons remt? Of alle interne discussies over bijbelvertalingen en alle andere dingen? Of is het zo dat we zo bezig zijn met onze eigen heilszekerheid, heilsonzekerheid, dat we geen energie meer over hebben om wel te doen aan allen? En nu wil ik niet alles onder de tafel schuiven wat er wel gebeurt. Er gebeurt prachtig werk. En toch, toen ik mij op dit thema voorbereidde en na moest denken over reformatie en diaconaat, heb ik me achter de oren gekrapt en gedacht, zijn de evangelisten ons niet ver vooruit? Als ik kijk naar de leeftijd van diaconale stichtingen, zoals de NPV of de Stichting Ontmoeting, dan zijn ze zo'n beetje 25, 30, soms 40 jaar. Maar de Vereniging tot Heil des Volks, het Leger des Heils, bestaan al veel langer, meer dan 150 jaar. Zijn ze ons niet ver vooruit in het laten zien wat Jezus bedoelde? Nu wil ik vanavond geen dingen tegen elkaar uitspreken en ook niet alleen maar kritisch zijn. Maar ik wil zeker ook niet suggereren dat op de een of andere manier reformatorisch diaconaat beter zou zijn dan ander diaconaat. We moeten maar bescheiden zijn, lijkt me. En daarom zou ik me vanavond willen beperken tot de vraag die ook op uw programma staat. Hoe beïnvloedt de reformatorische boodschap het diaconaat? En dan wil ik diaconaat graag heel breed opvatten. Weldoen aan allen. Weldoen aan de wereld. En ik zou drie kernwoorden willen gebruiken om deze vraag te beantwoorden. Ik noem ze heel kort. Gebrokenheid, bewogenheid en hoop. En ik focus me daarbij op mijn eigen context. Ik ben missionair, diaconaal werker in Middelland, Rotterdam-West, namens de Christelijk Gereformeerde Kerk. En dat is mijn context waarin ik bezig mag zijn in het missionaat en in het diaconaat. En daar zal ik ook van uitspreken. Ik begin dus met gebrokenheid. Die is er volop als ik om me heen kijk. Ik werk in een context van eenzaamheid. In onze wijk voelen meer dan 50% van de mensen zich eenzaam of diep eenzaam. Ik werk in een wijk van prostitutie, van criminaliteit, van verslaving. Ik moest me net heel druk door het verkeer heen werken om hier te komen, omdat op zaterdagavond het heel populair is om in onze wijk, die de hoogste dichtheid heeft in coffeeshops, om daar de spullen te gaan halen om het weekend door te komen. 300 meter bij mijn huis vandaan werd een paar jaar geleden een vrouw gevonden die 10 jaar dood in haar huis had gelegen. Eenzaam. Ik kom gebroken huwelijken tegen. Gebroken verhoudingen tussen ouders en kinderen. 60% van de kinderen in Middelland woont niet bij beide ouders. Ik kom mensen tegen met een gebroken gezondheid. Gebrokenheid, dat is het kernwoord van de context in Middelland, in Rotterdam-West. En daarom heet ons programma bij Thuis in West Heelheid in Middelland. Dat is waar we naar verlangen. En al die gebrokenheid geven we de moed niet op, maar willen we graag werken aan heelheid. Als ik nu door de lens van de reformatie kijk naar al deze dingen die ik u voorhoud, dan gaat het niet om al die gebroken relaties en al die gebroken gezondheid en al die dingen meer, maar dan zie ik er iets achter. De reformatie heeft ons laten zien wat daarachter zit. Het is het gebroken beeld van God. Al die duizenden mensen die deze gebrokenheid met zich meedragen, zijn bedoeld als beelddragers van hun schepper. Ze hebben iets unieks meegekregen. Ze zijn bedoeld om God en hun naaste lief te hebben. Om iets van God te laten zien aan de mensen, aan de schepping. Om te leven tot eer van hun schepper, om zijn lof te verkondigen. En wat een trieste werkelijkheid als je dan deze realiteit tot je door laat dringen. Zoveel mensen die niet op God en hun naaste gericht zijn, maar op zichzelf, op overleven, op volraken van dingen die je nooit vol kunnen maken. Ik zie mensen die geschapen zijn voor de eeuwigheid, maar ze leven voor de tijd. Ze willen vooral genieten van het hier en nu. En de reformatie heeft ons laten zien waar die gebrokenheid vandaan komt. We denken het zonder God te kunnen redden. Maar een hart zonder God kan nooit vol worden. Calvin schrijft er indrukwekkende dingen over in de Institutie, boek 3. Hij zegt dat we van nature geneigd zijn tot een beestachtige liefde voor de wereld. Dat klinkt wel heel direct, hè? Maar ik ga ertussen staan, ik ga ertussen lopen, want ik zie het hier van binnen ook. En Calvin zegt, we zijn veel te weinig bezig met de overdenking van het toekomende leven. Laten we er met elkaar niet boven gaan staan. Maar ik kan diep geraakt worden als ik op straat loop en ik kijk de mensen in de ogen en ik zie een enorme leegheid. Leegte die alleen maar opgevuld kan worden door de schepper. Het kan me raken als ik duizenden mensen zie die in mijn wijk wonen en die zo aan het overleven zijn, die krampachtig proberen om nog een klein beetje genot uit het leven te halen, maar ze gaan aan hun diepe bestemming voorbij. Het raakt me. En daarmee kom ik op mijn tweede kernwoord. Bewogenheid. Hebt u dat wel eens als u door Rotterdam Centrum loopt, in de Koopgoot of zo, en u kijkt naar die mensen, u kijkt ze in de ogen, en u ziet die leegheid. Wordt jij dan niet enorm bewogen? Diaconaat begint met bewogenheid. Is Jezus hier niet ons grote voorbeeld? We lezen zo vaak als hij naar de scharen keek, dat hij met innerlijke ontferming bewogen werd. Als volgeling van Jezus mogen we ook zo bewogen zijn. Mag er zomaar in de Koopgoot een stil gebed omhoog gaan, Heere God, red die mensen. Geef dat ze in aanraking komen met het evangelie. Misschien mag ik degene wel zijn die ze daar brengt. Als Jezus de scharen zag, peilde hij hun nood op het allerdiepst. Nou, iets van deze bewogenheid vinden we ook wel terug bij de reformatoren. Er was in hun tijd ook heel veel mis. En je mag echt zeggen dat Luther en Calvin en alle anderen het diaconaat weer nieuw leven hebben ingeblazen. Ja, van Maarten Luther lezen we dat hij heel erg vrijgevig was. Soms maakte hij zijn echtgenote Catharina wanhopig. Want als hij iemand zag die berooid was, dan gaf hij alles wat hij bij zich had. En ze zaten vaak thuis op zwart zaad. En heel vaak moesten ze hem tot de orde roepen. Luther kon geen ellende om zich heen zien. Bekend is dat in zijn tijd 1 op de 15 mensen betaald werk deed. En alle anderen leefden daarvan of ze bedelden. En dat gebeurde dan ook nog vaak bij de deur van de kerk. En in een van zijn boeken verzucht Luther dat de eerste prioriteit van een christelijke natie zou moeten zijn om de bedelarij af te schaffen. Onder christenen moeten geen bedelaars zijn, stelt hij nadrukkelijk. En wat me aantrekt in Luther is die enorme bewogenheid die echt trilt in zijn geschriften, in zijn preken. Ik reis vanuit een andere baan regelmatig voor Stichting Woord en Daad en ik kom bij mensen in huis die echt menen wat ze zeggen als ze bidden: geef ons heden ons dagelijks brood. Omdat ze echt niet weten of ze morgen nog iets hebben voor hun kinderen. Wat een diepte. Wat een gebrokenheid. Wist u dat er elke 5 tellen, dat ik hier tot u spreek, elke 5 tellen op deze wereld 1 kind sterft door ondervoeding. En wij, ik spreek ook tegen mezelf, wij maken ons druk over de kleur van onze nieuwe auto. Of over de 2e of 3e vakantie die we dit jaar toch nog willen gaan organiseren. Wat zou het goed zijn als we onze tijd, ons geld, ons bezit gaan zien als Gods tijd. Gods geld, Gods bezit. Dan gaan we onze prioriteiten misschien anders stellen. Laten we bidden om iets van de ontferming van Jezus. Om de bewogenheid die ik bij Luther zie. Mag ik vanavond aan u vragen als dragers van het ambt van alle gelovigen of u iets van die bewogenheid kent? Of kijkt u liever de andere kant op? Ik ervaar in mijn werk dat je met bewogenheid echt een verschil kunt maken in Rotterdam. Mensen vragen mij regelmatig: waarom woon je midden in deze wijk? Waarom doe je dit werk? En dat is echt een prachtige ingang om iets te vertellen over de hoop die in mij is. En dat is het derde kenwoord. Hoop. Want gelukkig hoeven we niet te blijven bij die gebrokenheid. En met bewogenheid alleen komen we er ook niet. Maar we hebben een boodschap, we hebben een woord voor de wereld. Er is hoop. Als wij gedreven door die bewogenheid ons leven delen met onze naasten in nood, dan komen we verder. We mogen een boodschap van hoop met ons meedragen. En ook dat is iets wat door de reformatie onder het stof vandaan is gehaald. Er is hoop, ongedacht mijn schuld, mijn gebrokenheid, mijn ellende, mijn omstandigheden. Omdat het alleen vrije genade is. Sola gratia. Ik ben niet afhankelijk van de voorbeden van heiligen, van mijn biecht, van een aflaat of van wat dan ook. Ik hoef alleen te steunen op het werk van Christus. En juist mensen die midden in de gebrokenheid zitten, zijn zo vatbaar voor deze boodschap. Dat mag ik aan hen doorgeven. En wat geeft dat een diepte aan diaconaat vanuit het reformatorische gedachtegoed? Ik kan zo blij zijn als ik die hoop zie oplichten in mensenlevens. En gelukkig zie ik dat heel regelmatig. Ik zou er zo een heleboel over kunnen vertellen. Maar ik wil 2 voorbeelden geven. Ik denk aan Anna. Zij stapte binnen bij Thuis in West voor de eerste keer. En bij ons zat er een motto op de muur: hier mag iedereen thuis komen. En Anna keek ernaar en ze las het. En ze zei: dat is niet waar. Ze had een verleden van pijn. Een diepe eenzaamheid. En ze kon zich niet voorstellen dat anderen zich om haar zouden bekommeren. Dat er nog ergens een thuis was op deze wereld. Maar ze heeft het ervaren. En ze heeft hoop geput uit de christelijke bewogenheid die ze ervoer. En die korst die er rond haar hart was opgebouwd in al die jaren, die is grotendeels weg. Ik durf nog niet te zeggen helemaal. Maar Anne is veranderd. En wat nog mooier is, ze heeft de God van haar jeugd weer teruggevonden. En ze zet zich nu wekelijks bij ons in om anderen thuis te laten komen. Er is hoop. Dat ervoer ook Paul. Hij kwam met Thuis in West in aanraking. En een paar weken geleden hoorde ik hem zeggen: ik kwam uit een wereld van eenzaamheid en ik stapte binnen in een wereld die ik niet kende. Een wereld waarin de liefde regeert. Kijk, als ik zoiets hoor, dan springt mijn hart op van vreugde. 2 voorbeelden van mensen die hoop hebben geput uit een stukje christelijke bewogenheid. Mag ik u vanavond confronteren? Allemaal persoonlijk. Leeft u uit die hoop? De christelijke hoop die door de reformatie echt onder het stof vandaan is gehaald. Er is hoop. Maar leeft u er ook uit? U bent immers vanavond hier gekomen om die reformatie te herdenken. De hoop van de christen in de genade van God is weer in ere hersteld. Maar leven we daar ook uit in reformatorisch Nederland in 2017? Zegt u, ik weet het niet zeker? Of zegt u, nee? Weet u dan dat sommige hoeren en verslaafden uit Rotterdam-West u misschien wel zullen voorgaan in het Koninkrijk der Hemelen? Als u zich niet bekeert. Als jij je niet bekeert. Laten we als reformatorische kerken diaconaal present zijn. Laten we wel doen aan allen. Omdat er zoveel gebrokenheid is. Omdat we bewogen zijn met de bewogenheid van Christus. En omdat we een woord van hoop hebben voor deze wereld. Wees een zoutend zout. Wees een lichtend licht. Een stad op een berg die zichtbaar is voor de mensen. En als ze dat licht zullen zien, zullen ze uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Dank u wel. We zingen nu Psalm 146, vers 5 en 6. Het is de Heer die het recht der armen, der verdrukten, gelde doet. Psalm 146, vers 5 en 6.
Tweede thema, reformatie en pastoraat. Het is mooi om ook aan dit thema aandacht te geven. De reformatie heeft een enorme vernieuwing betekend, de herontdekking van het evangelie, heeft heel wat veranderd. En binnen de kerk kwam Gods vrije genade centraal te staan en dat had grote gevolgen. En dan denken wij al heel gauw aan de prediking en dat is uiteraard terecht. Wat zullen velen hebben opgehoord toen krachtig verkondigd werd dat het heil niet van onze eigen inspanningen, van onze werken afhangt, maar dat alleen het volbrachte werk van de Heer Jezus de doorslag geeft. Reken maar dat deze boodschap bevrijdend was, vernieuwend ook, en dat is deze boodschap trouwens nog. Hopelijk hebben ook wij dat ontdekt en leven we daar ook uit. Maar niet alleen de verkondiging is door de ontdekking van de reformatie diepgaand beïnvloed, ook het pastoraat. Binnen de Rooms-Katholieke Kerk vond de pastorale zorg vooral plaats via de biecht. Minstens één keer per jaar was ieder verplicht om bij de priester zijn zonden op te biechten. Doorgaans gebeurde dat vlak voor Pasen om zo, zeg maar, schoon schip te maken. Maar in de praktijk was dit een vrij, laat ik maar zeggen, formeel gebeuren geworden. De reformatoren zijn heel andere wegen ingeslagen, daar zat een diepe overtuiging achter. Zo heeft Luther gesteld dat boete ons hele leven omvat. Boete heb je elke dag nodig. Dus niet met enige regelmaat een moment om te biechten door een bezoek aan de priester. Nee, het gaat erom dat wij doorlopend tot inkeer komen en ons voor God verootmoedigen dagelijks opnieuw. Om dan ook steeds weer vanuit het evangelie te worden vrijgesproken. En ja, hoe hebben de reformatoren hun overtuiging vormgegeven in het pastoraat? Daar gaat het om in deze tweede toespraak, reformatie en pastoraat. En in dit kader noem ik vanavond drie namen. Die van Luther, die van Calvijn en ook van Boetser. En aan laatstgenoemde geef ik de meeste aandacht en straks zult u ook wel begrijpen waarom. Luther. Van meet af aan had bij Luther het pastoraat de zielzorg een belangrijke plaats. En Luther was iemand die dicht bij de mensen stond, een oog had voor hun concrete noden, zorgen, ook geestelijke vragen. Dat concrete, dat merken we bijvoorbeeld in de grote en de kleine catechismus die hij geschreven heeft, heel concreet en praktisch. Werkt hij daarin Gods geboden uit? Soms is het net alsof Luther bij jou thuis in de keuken staat, bij wijze van spreken, en in het gezin aan tafel zit. Zo concreet kan die zijn. En wat betekenen nou Gods geboden voor het leven van elke dag? Op je werk, op school. Een van de noden waarmee Luther vaak werd geconfronteerd was de dood. Het sterftecijfer was in zijn dagen hoog, alleen al onder kinderen. 1 op de 3 kinderen overleed voordat het 5 jaar oud was. Moet u zich indenken. 1 op de 3. Verdriet in veel gezinnen. En dat ook de sterfte van moeders in het kraambed en de pest die veel slachtoffers maakte. Ik las ergens, de dood was in Luthers gemeente en in zijn familie en vriendenkring alom aanwezig. En daarom was de dood voor Luther een thema dat hem intens heeft bezig gehouden. Van hem is dat lied, misschien kent u het, midden in het leven zijn wij door de dood omvangen. Maar dan zegt Luther ook als een echte pastor, wie doet in die laatste nood redding ons erlangen? Alleen Gij, Heere Jezus, want Gij vergoot uw kostbaar bloed dat voor onze schuld voldoet. Omdat hij zelf een aangevochten mens was, en Luther heeft heel sterk de macht van de duivel ervaren. Misschien weet u dat er een Lutherstudie is uitgekomen met als titel Mens tussen God en duivel. Dat geeft wel iets aan. Omdat Luther zo aangevochten was, kon hij anderen in hun strijd en ook in hun angst zo goed begrijpen. Als geen ander heeft Luther veel over aanvechting geschreven en gesproken. En daarin toonde hij zijn pastorale hart. Hoe heeft hij in brieven anderen bemoedigd die vastliepen met de verkiezing, om nog maar een concreet thema te noemen dat vroeg om pastorale begeleiding. En wat Luther vooral deed was altijd weer wijzen op Christus. En op de vastheid van Gods beloften, die zijn volmaakt betrouwbaar, ook als je het tegendeel ervaart. Wat God beloofd heeft, dat staat. Voor Luther hield zielzorg in, mooie gedachte die ik tegenkwam, dat wij voor een ander een reisgenoot zijn. Dat is mooi, hè? Een reisgenoot zijn voor een ander, is dat niet iets van pastorale zorg op de weg door het leven? En dat beperkt zich volgens Luther niet tot voorgangers. Nee, zielszorg is ook mede een verantwoordelijkheid van alle gelovigen. En dat is trouwens een lijn die zich breed binnen de reformatie aftekent, het onderlinge pastoraat. Doorvertaald naar vandaag, niet alleen de kerkenraad bedrijft pastoraat. Nee, als het goed is, hebben ook gemeenteleden zorg voor elkaar. Dat moeten we maar meenemen. Dat komt zometeen nog weer even terug. In de navolging van de Heer Jezus, en nou sluit ik aan bij broeder van Breugel, in de navolging van hem krijgen we toch iets heddelijks, als het goed is. En dat is niet strikt aan de ambten gebonden, al hebben ambtdragers uiteraard wel een eigen roeping en verantwoordelijkheid. En dan omvat zielzorg volgens Luther meerdere aspecten. Het is niet alleen troosten, het is ook vermanen. Het is bovendien raadgeven, aansporen. En het gaat er uiteindelijk om, en dan, ja, dan zijn we bij het hart van de reformatie. Het gaat er uiteindelijk om dat mensen bevrijd leren leven voor Gods aangezicht door steeds weer terug te vallen op zijn genade. Ik maak de overstap naar Calvijn. En via hem kom ik zo meteen op Boetser. Calvijn heeft in Genève veel aandacht besteed aan de structuur van het kerk en gemeente zijn. In 1541 schreef hij een soort kerkorde en daarin zijn ook allerlei bepalingen opgenomen die het pastoraat betreffen. Aan de orde komen bijvoorbeeld de ambten, het huisbezoek, de zorg voor zieken en armen, dus ook wel het diaconaat, de bediening van de sacramenten, maar ook de toepassing van de tucht, toezicht op de kerkgang. Calvijn heeft dus systematisch nagedacht over de pastorale bearbeiding van de gemeente en veel van zijn gedachtegoed vinden wij vandaag in ons kerkzijn nog altijd terug. Helaas is Calvijn nogal eens misverstaan op het punt van de tucht. In onze tijd is dat trouwens ook altijd nog een beladen woord. Maar tucht is niet bedoeld om mensen weg te zetten, af te schrijven. Tucht is een middel om mensen oprecht aan de Heere en zijn gemeente te binden. Tucht, het woord, waarschijnlijk weet u dat, komt van het Duitse woord ziehen, dat trekken, betekent niet wegduwen, trekken. Tucht is in de eerste plaats mensen aansporen tot een zuivere levenswandel. En ja, als men weigert te luisteren, kan dat consequenties hebben. We bijvoorbeeld voor de avondmaalsgang. Maar dat is niet de eerste opzet. Alsof Calvijn op een kille manier mensen buitensloot. Hiermee wordt de reformator geen recht gedaan. Ook Calvijn was een bewogen, betrokken pastor. En dat vinden we ook bij hem vooral in zijn brieven. Wat kon hij liefdevol schrijven over Gods genade. En op deze manier heeft hij velen in moeilijke omstandigheden vertroost, bemoedigd. Maar Calvijn was ook een organisator. De gemeente in Genève werd in wijken verdeeld om het geheel overzichtelijk te houden. En door de ouderlingen werd er gestructureerd huisbezoek gedaan, vooral met het oog op de avondmaalsviering. Maar dat niet alleen, de opzet van het huisbezoek was ook breder. En volgens Calvijn was het pastorale gesprek bedoeld tot onderwijs, vermaning en troost. En we zien bij zijn invulling van het pastoraat veel terug van Boetser, met wie Calvijn enkele jaren in Straatsburg heeft samengewerkt. Boetser, niet zo'n bekende reformator. Ik heb thuis een boekje over hem met als titel Martin Boetser, een vergeten reformator. In zekere zin is dat zo. Een wat vergeten figuur. Maar dat is niet terecht. Boetser heeft een diepe invloed op Calvijn uitgeoefend. Ik noemde al even dat Calvijn met een wijkindeling werkte. Nou, dat model had hij van Boetser. In Straatsburg, waar Calvijn 3 jaar geweest is tussen 2 periodes Genève. In Straatsburg hebben zij 3 jaar elkaar meegemaakt als collega's. En het bijzondere van Boetser is, daarom noem ik hem vanavond, dat hij zich diepgaand bezonnen heeft op de pastorale bearbeiding van de gemeente. Zo heeft hij een boek geschreven over de ware zielzorg. Dat is ook de titel, over de ware zielzorg. Het eerste boekwerk binnen de reformatie waarin systematisch het pastoraat wordt behandeld. Er is een Nederlandse vertaling van. En je verbaast je over de vele waardevolle dingen die Boetser aanreikt. Daar kunnen wij vandaag nog altijd onze winst mee doen. Een paar dingen daaruit. Treffend geeft Boetser aan wat het doel van de zielzorg is. De opbouw van de gemeente en van het koninkrijk van God. Het gaat erom, dat is ook zoiets om goed tot ons te laten doordringen, het gaat erom dat Christus steeds meer gestalte krijgt in het leven van de gemeenteleden, doordat ze steeds nauwer aan hem worden verbonden. We hebben het wel eens over een christocentrische prediking. Nou, bij Boetser zou je kunnen spreken over christocentrisch pastoraat. En is pastoraat dat niet per definitie? Ook nu nog. Dat is een leerpunt. Het centrale is toch dat we binnen de kerk en de gemeente als schapen achter de goede herde aankomen, doordat we zijn stem horen en gehoorzamen. Daar is pastoraat op gericht. Christocentrisch. Nog een paar dingen die opvallen in Boetsers boek over de ware zielzorg. Ik beperk me tot 3 aspecten. In de eerste plaats, en dat is natuurlijk ook heel reformatorisch, in de eerste plaats oriënteert Boetser zich heel sterk op de schrift. Veel hoofdstukken beginnen met een reeks bijbelteksten. Volgens Boetser moeten de bijbelwoorden opnieuw worden gelezen en bestudeerd, want hoe kwam het nou dat in de Rooms-Katholieke Kerk prediking en pastoraat zo in verval waren geraakt? Omdat er geen kennis was van de Heilige Schrift. Tweede aspect. Boetser staat een, dat is ook een leerpunt, staat een pastorale gemeente voor ogen. Toen ik het over Luther had, kwam ook al even de notie van onderling pastoraat naar voren. Maar Boetser heeft dit in zijn boek doordacht uitgewerkt. Wanneer we door het geloof met Christus verbonden zijn, hebben we een pastorale opdracht ten opzichte van anderen. Boetse spreekt zelfs over het herdersambt van alle gelovigen. Zo zeggen we dat niet zo vaak. Wel het ambt van alle gelovigen, maar Boetse zegt zelfs het herdersambt van alle gelovigen. Wat kun je in de gemeente ook veel voor elkaar betekenen. Er zullen vast mensen zijn die dat vanuit eigen ervaring weten. Zomaar aandacht, meeleven, luisteren, een goed woord van de Heer Jezus spreken, wijzen op een belofte in de Heilige Schrift. En vult u het zelf maar in. Zielzorg is niet specifiek voorbehouden aan de ambten, want de Heer werkt niet alleen door de ambtsdragers, maar ook door elke christen. En dat lijkt me voor vandaag ook een belangrijke notie, dat we binnen de kerk oog en vooral zorg hebben voor elkaars geestelijk welzijn. Ook als we niet in de kerkenraad zitten. En die zorg geldt alle leeftijden. Bijzonder ook jullie, de jongeren. En wat kan het van grote betekenis zijn als er gemeentebreed herderlijke bewogenheid leeft, zodat we inderdaad een pastorale gemeente zijn. Dat kunnen we van de reformator Boetser leren. En dan nog een derde aspect uit Boetsers boek over de ware zielzorg. Hij onderscheidt binnen Gods kudde verschillende soorten schapen. Deze pastoor beseft hoe divers, hoe verschillend mensen kunnen zijn. En dat betekent dat we goed moeten nadenken over de manier waarop, dus hoe we iemand benaderen. Zo zijn er, en dan som ik zomaar even een paar titels van hoofdstukken op uit het boek van Boetser. Zo zijn er verloren schapen die gezocht moeten worden. En dan komen we weer heel dicht bij het diaconale. Zeker in de situatie van Rotterdam-West. Maar ook hier in Capelle, Kralingseveer. Dwalende schapen die teruggebracht moeten worden. Als we mensen minder trouw zien worden, zien afhaken misschien. Laten we ze gaan. Of doen we een poging om. Zieke en gewonde schapen die verbonden en weer genezen moeten worden. Zwakke schapen die gesterkt moeten worden. Gezonde en sterke schapen die beschermd en gewijd moeten worden. En dan zijn er ook nog de valse bokken die uitgesloten en afgezonderd moeten worden. En dan bedoelt ook Boetser de tucht. Nou, in al die verschillende hoofdstukken beschrijft Boetser hoe elke categorie een eigen, een aparte aanpak nodig heeft. Dat is ook pastoraat. Zoals de Heer Jezus ieder op zijn eigen manier benaderde. Wat kunnen we veel leren van de heiland? Nicodemus werd anders benaderd dan de Samaritaanse vrouw. En zo zijn er voorbeelden te over. En als de grote en tevens goede herder wist hij precies de juiste invalshoek en ook de juiste toon te treffen. In die wijsheid wil hij ons door zijn Heilige Geest laten delen, opdat wij ook herders voor elkaar zijn, binnen en buiten het ambt. Ik rond af. Reformatie en pastoraat. Nou, het is geen wonder dat de reformatie ook een vernieuwing van het pastoraat heeft betekend. Dat kan bijna niet anders. In de reformatie is immers het hart van God opnieuw ontdekt. Een hart dat brandt van liefde en dat herderlijk bewogen is. En wie dat ontdekt, krijgt ook zelf iets van die bewogenheid. Vandaar dat de boodschap van de reformatie ook van invloed is op het pastoraat. Wij zingen nu van Israëls herder uit Psalm 80, het eerste en het elfde vers.
Ik mag vanavond wat zeggen over het derde thema dat op het programma staat, reformatie en missionaat. Hoe beïnvloedt de reformatorische boodschap het evangelisatiewerk? Dominee Schuurman zei het al, wij denken bij de reformatie vaak allereerst aan de prediking. En dat is ook terecht. Maar als we nadenken over de actualiteit, 500 jaar nadien, dan is deze vraag ook wel een belangrijke vraag. Heeft de boodschap, heeft de historie van de reformatie iets te maken met het evangelisatiewerk? Heeft het wel zin om die twee aan elkaar te koppelen? Reformatie en evangelisatiewerk. Als we om ons heen kijken, is evangeliseren dan niet iets meer voor evangelische mensen dan voor reformatorische mensen? En als we zeggen ja, het is nog steeds van betekenis, ook nu in ons evangelisatiewerk, willen wij het reformatorische meenemen, ja dan stuit je toch wel op die vraag, hoe dan? Heeft die boodschap van 500 jaar geleden nog wel zeggingskracht voor mensen van vandaag de dag? Moderne Nederlanders, postmoderne Nederlanders, begrijpen die überhaupt nog wel iets van de worsteling waar Luther mee zat en van de bevrijding die de mensen toen ervaren hebben? Nou, dit is een vraag waar wij concreet hier in de Laankerk ook wel mee bezig zijn. We hebben elke maand in de wijk Fascinatio hier tegenover Kralingse Veer, zeg maar. In de wijk Fascinatio hebben we elke maand een open dienst, Brug 010. Wij proberen daar een reformatorische boodschap te brengen voor mensen die, ja, die daar wonen of die op andere manier daar terechtkomen. En hè, dan komt die vraag wel boven. Om hem wat scherper te stellen, misschien kan ik een preek die ik hier in de Laankerk houd op zondag in een normale, gewone dienst ook meenemen, in mijn binnenzak doen en daar in Fascinatio in Brug 010 weer voor de dag halen. Of moet je zeggen, nee, ja, daar gelden toch andere vragen en andere kaders. Nou, ik wil wat zeggen in vier stappen, vier gedachten. Allereerst wil ik iets historische informatie geven over de reformatie als de beweging van 500 jaar geleden. En ik wil onderstrepen dat dat een evangelisatiebeweging was. Daarna wil ik de vraag stellen, maar wat was dan precies die boodschap van de reformatie? Wat is er geweest 500 jaar geleden wat de mensen zo geraakt heeft, dat het een beweging van wereldwijde omvang is geworden? En ik ben daar ook wel een beetje kritisch, misschien iets te veel. Maar laat ik zeggen, dan doe ik dat vanuit de benadering overdrijven, verduidelijk de zaak. Dus hè, misschien denkt u, wat zegt u nu allemaal, maar ik wil toch proberen dat helder te krijgen. Wat was die boodschap? En daarna ga ik daarin op wat volgens mij zo kenmerkend was voor de reformatie 500 jaar geleden. En wat nu nog steeds de boodschap is die wij als een reformatorische boodschap mogen brengen. Binnen de kerk en buiten de kerk. En dan rond ik af door weer terug te komen op dat punt van reformatie en missionaat. Nou, ik begin dus mijn eerste punt. Ik begin met iets te zeggen over 500 jaar geleden. Hoe de reformatie is begonnen. En de reformatie was een missionaire beweging. Een evangelisatiebeweging. Ik heb een boek meegebracht. Dat doe ik niet vaak, dat ik op de kansel een boek meeneem, behalve de Bijbel uiteraard. Maar ik heb een boek meegebracht en dat heet Engels boek Reformation and the Culture of Persuasion. Reformatie en de cultuur van het overtuigen. En deze professor die betoogt, die onderzoekt in dit boek hoe de reformatie zoveel kracht kon hebben. En wij mogen zeggen dat kwam door de Heilige Geest. Maar je kunt er ook naar kijken, hoe ging dat dan? Het was een tijd dat mensen helemaal niet geletterd waren. De meeste mensen waren analfabeet. Hoe kwam het dat het geen discussie bleef tussen kloosters en universiteiten misschien, maar dat het een hele volksbeweging is geworden. Want dat is ook zo. Er werden preken gehouden, er verschenen traktaten, niet te vergeten de liederen, de reformatorische liederen die de mensen gingen zingen. De hagepreken die gehouden werden, rondreizende predikers die van plaats naar plaats gingen om de mensen over de boodschap van het evangelie te vertellen. Dus het was niet alleen een hervormingsbeweging waarmee Luther probeerde de kerk te veranderen, maar het was ook een volksbeweging. Een volksbeweging. Dat mensen met hun buren over deze dingen aan het praten waren. Het was een discussie van geleerden, het was een politiek onderwerp, maar het was ook iets van mensen onderling met elkaar. En mensen die geraakt waren door de boodschap van het evangelie, de reformatorische boodschap, die kregen een evangelisatiedrive. Die kregen het verlangen om wat zij hadden geleerd en ontdekt te delen met hun buren, collega's, dorpelingen, noem maar op. Het is goed om dat te zien, hè? Dat dat dus reformatorisch is. Ik heb ooit eens een keer gehoord dat een dominee zei. Ja, zegt hij, wij doen ook aan evangelisatie, want elke zondagmorgen staan de deuren van de kerk open. Ja, dat is natuurlijk flauwekul. Dat is geen evangelisatie. Evangelisatie is ook de bereidheid om erop uit te gaan. Om mensen te vertellen waar het hart vol van is, loopt de mond van over. En dan is het ook wel goed om na 500 jaar te vragen of wij in dat opzicht nog wel reformatorisch zijn. Hebben wij ook die innerlijke bewogenheid? Kunnen wij er met onze buren, met anderen over praten? Zo ging dat toen, de eerste doelgroep. Voor de mensen waren hun buren en hun medeburgers. En op die manier is het evangelie voortgegaan. Dus dat laat iets zien, hè, dat die mensen gewoon deel uitmaakten van de maatschappij waar ze in zaten. En ja, ze waren gewoon een buurman en ze vertelden aan hun buurman wat ze ontdekt hadden. En ze dachten, waar ik baat bij heb, in mijn worsteling, in mijn angst, in mijn onzekerheid, daar heeft mijn buurman ook wat aan, dus ik vertel het hem. Nou, laten we maar eerlijk zijn, onze situatie is vaak heel anders. Wij voelen ons vaker meer refo dan Nederlander. Gewoon een Nederlandse burger. Wij zijn zo'n groepje geworden, zeg maar. Kennen wij de vragen en de belangrijke dingen van onze buurman? Het is heel belangrijk dat wij ook normale burgers zijn. En dat wij niet die aparteling zijn, maar dat we normale mensen zijn. Net zo goed als je buurman normaal is. Dat hij aan jou een leuke buurman heeft. En dat je toch in zekere zin een gemeenschappelijke leefwereld hebt waarin je samen over dingen kunt spreken en dingen door kan geven. Zo is de reformatie historisch gezien een volksbeweging geweest. Nou, wat was dan die boodschap? Wat zat die mensen zo diep? Of zo hoog dat ze door wilden vertellen aan hun buren en collega's enzovoort. Wij zeggen vaak, ja, dat was de rechtvaardiging van de goddelozen. Dat was de boodschap van vergeving. De bevrijding van schuld, van straf. En dan komt de vraag, ja, hè, kun je met die vraag over de rechtvaardiging van de goddelozen nog wel aankomen bij je buurman die een beetje vaag christelijk is of helemaal nergens aan doet. En dan komen wij bij die vraag, is die vraag van Luther van 500 jaar geleden nog wel onze vraag? Nou, de vraag van Luther was in zijn tijd ook helemaal niet de vraag waar de meeste mensen mee zaten. We moeten het ook weer niet romantiseren. Luther vertelt zelf ergens in een van zijn geschriften. Ja, zegt hij, als ik in de preek een verhaaltje vertel, dan zitten alle mensen te luisteren. Maar als ik ze probeer uit te leggen wat de Bijbel zegt over de rechtvaardiging door het geloof, zitten ze te slapen. Dus het was niet zo dat die mensen wel geïnteresseerd waren in de rechtvaardiging door het geloof van de goddelozen. En dat wij dat niet meer tegenwoordig zo hebben. En dan kunnen we wel zeggen, ja, het zou toch eigenlijk wel zo moeten zijn dat wij allemaal met die brandende vraag zouden leven. De rechtvaardiging van de goddelozen. En dan merk je in het gesprek met mensen, evangelisatiewerk, dan merk je dat mensen helemaal niet bezig zijn met vragen van schuld en straf en vergeving. Het gebeurt nogal eens dat wij dan in die kramp schieten, die reflex schieten. Nou, dan moeten wij de mensen dan dus maar gaan vertellen, hè. Dan moeten ze eerst gaan vertellen hoe zondig ze zijn. En dan moeten we gaan vertellen dat de straf komt. En daarna moeten we vertellen dat ze van die straf verlost kunnen worden. En dan moeten we ze vertellen dat, ja, dat er vrede is en rechtvaardiging is. En dan zijn we waar we wezen willen. U voelt, ik overdrijf een beetje. Maar toch, we voelen die kramp. We hebben zo'n mooie boodschap. Maar de mensen zien niet in wat er mooi aan is. Het werkt niet buiten de kerk. En het werkt niet binnen de kerk. Hoeveel mensen zijn er niet in de reformatorische kerken die vraag wel horen, of die boodschap wel horen over de rechtvaardiging van de goddelozen, maar die dat ook niet als hun eigen persoonlijke vraag erkennen. Ja, en dan zijn de dominees soms ook nog wel zo dat ze zeggen, dan moet je daar maar om vragen. Dan moet je daar maar om bidden dat je dat gaat voelen en ervaren en zo. Ik zou het vanavond wel eens wat radicaler willen zeggen. Als dat binnen de christelijke gemeente zo is, dan moeten dominees dat niet afschuiven op hun gemeente en daar het gemis en het gebrek neerleggen. Maar dan moeten ze misschien wel erkennen dat ze een falende verkondiging hebben. Wat bedoel ik daarmee? Nou, de reformatie was een boodschap waarvan mensen herkenden dat het over hun leven ging. Het was een boodschap waarvan mensen hebben ervaren, dit gaat over mij en dit raakt mijn leven. Wat baat het u dit alles, zegt de catechismus. Nou, wij moeten dus, willen wij reformatorisch zijn, dan moeten wij ook nu een boodschap hebben waarvan mensen zeggen, hé, dit gaat over mij. Dit raakt mijn leven. En als zij zeggen, ja, dat is de rechtvaardiging van de goddelozen, dan probeer het maar een keer. Ga me eens aan je buurman vertellen wat de rechtvaardiging van de goddelozen is. Je kijkt in een paar verbaasde ogen en snapt niet waar je het over hebt. Dus gemeente, ik geloof niet dat dat de kern is waar we heel de reformatie toe kunnen terugbrengen. Rechtvaardiging van de goddelozen. Ik voel me ook gesteund door de catechismus trouwens. Van die 52 zondagen gaan er 2 over de rechtvaardiging. 50 dus niet. Er zijn nog veel meer dingen die bij de reformatie horen. Zondag 1 gaat niet over, vraag 1, gaat niet over hoe ben ik rechtvaardig voor God, maar gaat over troost. Troost. Mooi is dat. Ik hoop er morgen over te preken, over troost. Nou, wat dan? Wat dan? Hoe kunnen we dan wel zicht krijgen op de reformatie op zo'n manier dat we er ook nu in de evangelisatie, in het evangelisatiewerk, mee uit de voeten kunnen? Ik denk dat dit de kern van de reformatie is geweest. De ontdekking dat wij een grote God hebben. Een grote God hebben. Groot in zijn uitverkiezing. De eeuwige uitverkiezing. Belangrijk thema bij Calvijn. Maar ook groot in zijn schepping. Groot ook in zijn wereldregering, waarmee hij alles in deze wereld bestuurt en regeert. Groot ook in zijn genade. Groot ook in zijn vergeving. Onze God is groot in de toekomst, die hij weggelegd heeft voor allen die hem vrezen. Dat was de reformatie. Zij hebben een grote God ontdekt. Groot in alle opzichten. Alle opzichten. Waar je ook maar over spreekt. Wat je ook over denkt. Waar je ook over leest in de Bijbel. Wij ontmoeten in alle opzichten een grote God. Niet een God die wel groot is en indrukwekkend in zijn uitverkiezing, maar niet in zijn genade. Of een God die misschien wel verheven is in zijn heiligheid, maar klein in zijn liefde. Wel groot in zijn recht, maar niet in zijn vergeving. Dat is een manco van de gereformeerde gezindheid in een bepaald opzicht. Dat God niet in alle aspecten groot is. Wel groot in zijn uitverkiezing, wel groot in zijn levendmakend werk. En dan blijft het daarbij. En dan wordt hij klein en verschrompeld in zijn vergeving en in zijn mildheid. Maar is hij hoog en verheven in zijn eeuwigheid en heiligheid en rechtvaardigheid. Maar zonder de ruime en die gulle vriendelijkheid. En tegenover zien we soms ook mensen om ons heen die een grote God hebben in zijn genade, in zijn liefde, in zijn vergeving. Maar je moet niet over uitverkiezing beginnen. Nee, dat moeten we dan maar verzwijgen. Dat past niet in ons beeld. Hebben we dan nog een grote God? Sommige mensen hebben een God die groot is in zijn liefde, maar klein is in zijn recht. Nou, wat mij opvalt als ik de reformatoren lees. Dat voor hen die grootheid van God overal aanwezig is. Zonder dat hen dat een benauwd gevoel gaf. Dat is zo bijzonder. Dat je daar kunt lezen over de uitverkiezing. Of over de wedergeboorte die God zonder ons in ons werkt. Als een eenzijdig werk van Gods zijde. Of over het geloof als een gave van God. En je voelt nergens dat deze mensen daar een beetje het benauwd of benepen van krijgen en denken, oei, hè, dat is de flessenhals waar het allemaal doorheen moet. Nee, God is groot in alles wat hij doet en alles wat wij over God weten. En God is groot in zijn uitverkiezing, maar God is ook groot in zijn aanbod van genade en in de ruimte van de verkondiging. God is altijd groot. Er zit geen klem in, er zit geen benepenheid in, er zit geen angst in. Oei, als ik dit benadruk dan. Nee, bij ons is het soms zo beklemmend. Dan worden we bang als we over uitverkiezing horen. Of dan missen we dit of dan missen we dat. Maar zo is de reformatie een beweging geweest die geloofde in een grote God. Het schijnt dat Luther ooit gezegd heeft, ik heb zoveel God gebeefd, dat ik voor geen mens meer beven zal. John Knox, de reformator van Schotland, kon het zeggen. Eén man, zegt hij, en God is altijd de meerderheid. Op zijn grafschrift staat geschreven, hier ligt de man die geen mens gevreesd heeft. Dat waren de mensen van de reformatie. Zij waren groot onder de mensen. Maar ze waren klein voor een grote God. Nou, dat is de boodschap. Dan kom ik bij mijn afronding. Dat is de boodschap, reformatie en missionaat. Welke boodschap heeft de reformatie voor de mens van nu? Misschien moeten we wat andere accenten leggen dan 500 jaar geleden. Prima. We hoeven echt niet de boeken van Calvijn en Luther te vertalen en te zeggen dat is alles wat er te zeggen valt. We hoeven helemaal niet te doen of de tijd heeft stilgestaan, 500 jaar verder. Maar wat de mensen toen in beweging heeft gezet, zet ook nu nog mensen in beweging. Dat is de boodschap van een grote God. De boodschap van een grote God. En als dat de boodschap mag zijn, dan kan ik mijn preek in de Laankerk houden en meenemen naar brug 010. En omgekeerd. De boodschap van een grote God. Mensen vroeger waren bang en voelden zich klein en kwetsbaar. Mensen nu voelen zich klein en kwetsbaar ondanks hun grote mond. Ondanks alle zekerheden die we inbouwen. Wat helpt kleine mensen die bang zijn. Die zichzelf niet kunnen beschermen tegen kwaad en ongeluk en tegen de dood. Wat helpt ons? Wie helpt ons? Een grote God. Er zijn ook nu veel mensen, wij horen daar zelf ook bij. dit leven niet kunnen begrijpen. Die de toekomst niet beheersen. Die niet inzien waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Wat kun je zeggen tegen die mensen? Wat kunnen wij zeggen tegen onszelf? We hebben een grote God. Groot in zijn eeuwige uitverkiezing. Groot in zijn schepping. Groot in zijn macht. Groot in zijn regering. Groot ook in zijn genade. Groot in zijn vergeving. Groot in zijn goedheid. Oneindig in zijn vriendelijkheid. Wie zou voor deze God niet willen buigen? Dat is een goede vraag. Willen mensen dat horen? Nou, ik zou zeggen, kijk naar jezelf. Wilt u deze boodschap horen over een grote God? De boodschap over een grote God irriteert ons als we zelf groot willen zijn. Maar de boodschap over een grote God maakt ons blij als we weten en toegeven dat wij maar kleine mensen zijn. En als je zo jezelf kent, dan weet je ook hoe je buurman reageert. En dan weet je hoe je collega reageert. En dan snap je de kerkmens naast je in de bank. Ik dank jullie. Wij gaan zingen. Psalm 67, het eerste vers. De algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Opdat elk genegen zich aan uw wegen op deze aarde wendt. En de blinde heiden nu van God gescheiden eens uw heil erkennen. Psalm 67 vers 1. Laten wij danken en bidden. Trouwe en machtige God. Wij komen tot u aan het einde van deze avond om u te danken. Dat we hier samen mochten zijn. Terug mochten blikken over die lange periode van 500 jaar. We mogen u danken, Heere, dat wat toen ontdekt is. Waar mensen toen bij geleefd hebben en in gestorven zijn ook nu nog zijn kracht en uitwerking mag hebben. We bidden, Heere, dat ook wij zo mogen zijn. In diaconaat, in pastoraat, in missionaat. We bidden u, Heere, dat u de God bent van alle mensen. Dat u een grote God bent. Heere, laat ons klein mogen zijn voor u en u bewonderen in uw grootheid, uw eeuwigheid, uw macht, uw regering, maar zeker ook uw liefde, uw goedheid, uw geduld, uw vriendelijkheid, uw genade, uw vergeving. Heer, we bidden dat wij vanuit die volheid en grootsheid zelf mogen leven en met anderen mogen spreken en door mogen geven wat uit uw volheid tot ons overvloeit. Zo bidden wij, Heer, wees bij ons als we weer naar huis gaan. Geef dat de gesproken woorden meegaan, dat wij ze bewaren in onze harten, in onze gedachten, en dat ze door mogen werken in hoe wij leven. We danken u voor wat u ons gaf. We bidden voor deze wereld in nood. Heere, geef ons bewogenheid in het hart. Met mensen in de kerk en daarbuiten. En laat de hoop van ieder van ons persoonlijk op u, onze grote God, mogen zijn. Spaar ons in de nacht. Breng ons morgen samen in uw huis, in uw gemeente. En laat ook daar het reddende woord van de grote God mogen klinken. Wij bidden en we danken u dit alles in Jezus' naam. Amen. Wij gaan als afsluiting zingen. Drie coupletten van Vaste Burcht. Ze staan op de achterzijde en zo mogelijk zingen we dat staande.